Dus bij Arnold, hallo. Bij Arnold, Delta Lima Oscar. Voor het satellietnet. En we gaan eens even kijken wat er allemaal voor nieuws is deze week. Om te beginnen, nieuws van Amsterdam A. Die zijn zoals bekend bezig met een serie Fox 1 satellieten. Allemaal CubeSats. In eerste instantie vooral met FM-relais erin. Later ook lineaire relais voor SSB, CW enzovoort. En ze hebben nu redelijke zekerheid over een lanceerdatum voor Fox 1B. Die combineren ze met een wetenschappelijke missie. RAD-FX-SAT heet die dan. Dat is van de Vanderbilt University. Een stralingsexperiment wat daarin verwerkt wordt. En dat wordt dus gecombineerd met een FM-relais van AMSAT-NA. Met de uplink op 435.250 en de downlink op 145.69. FM in de uplink 67.0 Hz CTCSS toon. De uiteindelijke frequenties kunnen hier een klein beetje van afwijken, maar niet zo heel veel. Dus ze denken nu een lanceerdatum te hebben op 20 januari 2017. Daar lijkt het nu op. Nou ja, vaak zijn er natuurlijk nog vertragingen, dus even afwachten. Maar dan weten we even waar we naartoe kunnen leven, zeg maar. En later komen natuurlijk nog andere Fox-satellieten. En misschien ook al eerder, dit jaar nog. Al eerder over gehad, het Tomsk TPU-120-projectje. Uit Rusland vanwege het 120-jarig bestaan van de Tomsk Polytechnische Universiteit, TPU. Nou, TPU 120, dat wordt dan meteen een experiment wat ze gaan uitvoeren in het Space Station. Ze hebben al een CubeSat aan boord van het Space Station dat dan, die dan gelanceerd moet worden tijdens een Russische ruimtewandeling. Maar dat kan nog wel even duren. Maar die CubeSat die wordt vast even in bedrijf gesteld om toch even wat spraakberichten, groeten uit de ruimte uit te zenden. In het kader van het feest rond de 120-jarige verjaardag op 10 en 11 mei. Dus dan wordt die CubeSat verbonden, of die is nu inmiddels al verbonden met een externe antenne aan het Space Station. Dus de satelliet is nog gewoon aan boord, maar hij is wel al, hij kan al gaan zenden via een externe antenne. En dat zal hij dus gaan doen op 10 en 11 mei. Hij wordt ingeschakeld op 10 mei om 9:55 s'morgens onze tijd. En hij schakelt dan weer uit op 11 mei om 12:10, in het begin van de middag, onze tijd. Dan zal hij dus een aantal berichten in een stuk of 10, 11 talen uitzenden. En om zeker te weten dat de signalen goed doorkomen, worden ze ook nog eens gerelieerd door een zender in het Space Station op 145-800 met een Kenwood transceiver die ze daar hebben. Dus het is steeds een bericht van 20 à 30 seconden en dan 1 minuut pauze en dan de volgende uitzending. De satelliet zelf is dus te ontvangen op 437-025 en de heruitzending op 2 meter op 145-800 vanuit de Space Station allebei. Dus dat zou toch voor iedereen redelijk goed hoorbaar moeten kunnen zijn. Dus 10 mei 's morgens tot 11 mei begin van de middag. Vorige week al over gehad, AIST 2D en SAMSAT 218D, die waren gelanceerd vanuit de nieuwe lanceerbasis van Stochny in het oosten van Siberië op 28 april. Nou, die SAMSAT 218D is een 3-unit CubeSat, of of eigenlijk een 2-unit CubeSat met een derde unit eraan die helemaal leeg is. Ze wilden namelijk wat proeven gaan doen met aerodynamische stabilisatie. Ze denken dat dat lege deel waarschijnlijk naar achteren zal gaan richten, zodat hij een beetje als een soort vlag gaat werken, zeg maar. In het kleine beetje atmosfeer wat er nog is op die hoogte waar hij zit. En zo hopen ze dus iets met standregeling te kunnen gaan doen, gebruikmakend van aerodynamische krachten. Nou ja, het is een idee. Maar het probleem is, die satelliet is sinds de lancering niet gehoord. Hoewel er een paar mensen zijn die denken dat ze wat flarden van de CW-telemetrie hebben gehoord op 70 centimeter. Maar de meeste mensen zijn er toch wel van overtuigd dat hij het niet doet. Dus er wordt gevraagd of mensen nog eens willen gaan proberen die satelliet te vinden. Op 145.870 zit hij. Ja, eigenlijk heeft hij een band van 145.850 tot 890. Maar dat is als hij uiteindelijk als relaisstation gaat fungeren. Als dat nog ooit lukt. Maar er zit kennelijk een CW-baken op 145.870. En daar zou hij dan telemetrie moeten zenden. Ik heb al een aantal passages geluisterd, maar niets gehoord. Er zijn mensen die denken dat ze even wat CW-telemetrie gehoord hebben, maar ze weten het niet zeker. En ze weten ook niet, als het dat al was, of het wel van die satelliet kwam. Dus het idee is, hij doet het niet, helaas. En mocht iemand dus toch nog signalen van die satelliet oppikken, dan wordt hij vriendelijk nog dringend verzocht dat eventjes te melden, want daar zijn ze zeer in geïnteresseerd. Ze zijn nog aan het onderzoeken wat er allemaal aan de hand kan zijn, maar op dit moment is het een beetje onduidelijk. En dat is wel jammer, want het was eigenlijk ook meteen de eerste satelliet die vanaf die nieuwe lanceerbasis gelanceerd was. Want die Samsat CubeSat die was als eerste in de ruimte gebracht vanaf de Soyuz-raket. Ja. Goed, ander verhaal. Dayton Hamvention zit eraan te komen in mei, over een paar weken. En ja, daar maken ze flink reclame voor natuurlijk. Waarom het zeer interessant is om daar naartoe te gaan. Nou, een beetje buiten ons bereik. Ze hebben overigens nog wat vrijwilligers nodig om te komen helpen. Goed, dan even terug naar die lancering vanuit Rusland met AIST of AIST eigenlijk, hè? AIST 2D, OIFR 2D dus. Die satelliet die is onder andere van plan aardobservatie te gaan doen met een synthetisch apertuurradar met 200 watt pulsen. Het gemiddeld vermogen is natuurlijk veel lager, 10, 15 watt of zo. Maar de pulsen zijn wel lekker sterk. En dat zit dan tussen 433 en 438 megahertz in de 70 centimeter band. Nou, daardoor is een klein beetje paniek ontstaan links en rechts. Van, hoe kan dat nou? Dan krijgen we toch vreselijke storingen en zo. Nou, allerlei andere bronnen, zoals de ARRL in Amerika, die beginnen allerlei publicaties weer te herhalen die ze eerder ook al eens gedaan hadden, dat het allemaal wel mee zal vallen. Enerzijds omdat die passages natuurlijk maar heel kort duren. Als je al iets hoort is het maar 1 of 2 minuten. En dat is nauwelijks terug te vinden ten opzichte van andere storing die je allemaal al zult ervaren in de 70 centimeter band en zo. Dus dat zal wel meevallen, maar bovendien zijn er ook allerlei regels van de ITU voor dit soort radargebruik en de UHF-banden. Officieel mogen ze daar wel komen. Er is door de WRC in 2003 officieel afgesproken dat aardobservatiesatellieten dit soort radars mogen gebruiken in het UHF-bereik, zeg maar tussen 420 en 440. En de betrokken partijen vinden dan dat de meest geschikte band dan is 430 tot 440 en vooral 433 tot 438. Nou, dat is nou net natuurlijk een stuk van de band waar wij ook bezig zijn. Maar daarbij heeft de ITU een heleboel eisen gesteld. Namelijk dat de andere diensten die actief zijn in die banden daar zeker geen last van mogen hebben. Onder andere ook amateurdienst dus. Die mag niet gestoord worden door zo'n radar. Maar ook zitten daar radars vanaf de grond die satellieten in de ruimte in de gaten houden. En als die gestoord worden door zo'n radar, dan gaat het helemaal mis natuurlijk. Dan worden die volledig overstuurd. Bovendien zal het ook voor die satelliet niet handig zijn, want die wordt dan ook door zo'n radar volledig overstuurd. Dus dat gaat helemaal niet goed. En daarom zijn er dus gebieden afgesproken waar die radar niet mag werken. En dat is dus eigenlijk Europa, Midden-Oosten, Zuidwest-Azië en verder heel Noord- en Midden-Amerika. Nou, dan zijn de belangrijkste gebieden eigenlijk al afgedekt. Hè. Daar mag de radar niet ingeschakeld zijn. Dus als het goed is, horen wij nooit iets van zo'n radar. Andere delen van de wereld misschien wel, maar wij niet. Als de betrokken partijen zich aan die afspraken houden, tenminste. En dat is natuurlijk maar de vraag. Het leuke is dat inmiddels in Engeland bekendgemaakt is dat in Engeland de industrie een contract heeft voor het maken van een satelliet met een dergelijke radar op 70 centimeter. En die zijn daar heel blij mee, heel trots en zo. Maar meteen begon daar weer dezelfde paniek natuurlijk van ja, maar wacht even. Dat zou storing kunnen veroorzaken. Nou, die Engelsen die denken ook wel dat er wat meevalt en zo. En die denken nu dat zij de eerste zijn, maar dat is inmiddels natuurlijk al bekendgemaakt dat dat niet zo is. Want in Rusland is al zo'n satelliet gepubliceerd of gelanceerd. En die zal als eerste dus actief worden in die band met de P-band radar, zoals die dan heet. Maar goed. Dus ook in Engeland worden ze verondersteld zich te houden aan die regels van de ITU en ja, afwachten wat er gaat gebeuren. Amsat gebeurtenissen, ja, dus naast de Dayton Hamvention nog allerlei andere hamfests in Amerika, buiten ons bereik. Aresverbindingen, ja, er is van de week op 5 mei de verbinding geweest met een school in Yorkshire in Engeland. Ook een heel groot succes geworden. Dat was weer zeer geslaagd. En daarna ook nog met een school in Amerika. Met Jeb Williams als de astronaut die dan de vragen beantwoordde. Nou, de komende verbindingen is dan de eerstvolgende 9 mei. De laatste verbinding van Tim Peake met een Engelse school, waarbij ook weer HamTV wordt toegepast. De digitale amateur TV wordt weer erbij betrokken. 9 mei om 11:26 onze tijd zal dat allemaal gaan gebeuren met King's School in Devon in Engeland. En dat moet weer een groot feest worden. Die zitten er helemaal klaar voor. Die zijn alles al aan het voorbereiden. Het is allemaal live te volgen natuurlijk. Op internet. Dat soort activiteiten worden live uitgezonden op internet vanuit zo'n school. Een paar uur lang. Met als hoogtepunt natuurlijk die passage van Space Station. En dat kun je allemaal volgen via principia.aris.org/live. En ook zie je dan de informatie over Space Station, hoe dat passeert en de antennes en de informatie over hoe de ontvangst is van digitale tv via principia.aris.org/dashboard. Dan kun je dat allemaal live zien. Verder, op de 12e mei een verbinding met India, maar dat is via een telebridge met Californië. En ook een verbinding op 14 mei met Ontario in Canada, ook met een telebridge via Californië. Dus dat is allemaal buiten ons bereik. Ja, intussen wordt in In de VS weer gewerkt aan een volgende CubeSat van de Naval Academy. Die zit al een tijdje aan te komen. KIKCOM 2, QIKCOM-2, die moet over een tijdje gelanceerd gaan worden en die moet naast de normale APRS activiteiten die je van die satellieten meestal mag verwachten, ook iets nieuws gaan toepassen, namelijk DTMF. Gebruikers kunnen met DTMF tonen, de satelliet bepaalde berichten laten genereren. En zodoende kun je dan een verbinding maken met andere amateurs. Dat is weer een heel andere benadering. Dus er zijn een aantal voorgeprogrammeerde berichtjes in de satelliet en die kun je allemaal oproepen. Je call erbij zetten en dan op die manier berichtjes naar andere amateurs sturen enzovoort. En dit dus nog naast de APRS die er dan dus ook nog is. Op 145.825 downlink. Ja, weer een ander soort experiment. Bovendien moet hij ook berichten in spraak uit kunnen zenden. Dus je kunt ook een berichtje laten genereren, niet alleen digitaal, maar ook in spraak. De huidige spraaksynthesizer die in deze satelliet zit, is niet al te goed. Zal niet echt goed verstaanbaar zijn, maar bij een volgende satelliet denken ze het wat beter te kunnen gaan maken met een betere synthesizer. De Indonesische Oscar 86 is op 5 en 6 mei weer even een paar passages ingeschakeld met APRS. Maar ja, die is buiten ons bereik, dus daar hebben we niet zoveel aan. Dan wat betreft de identificatie van de verschillende satellieten die onlangs gelanceerd zijn. OEFT-1, AAU-SAT-4 en E-STAR 2. Vorige week had ik al gemeld dat OEFT-1, dat ik die al geïdentificeerd had als object 41458. Maar de andere twee satellieten zaten nog veel te dicht bij elkaar. Maar goed, die bleken toch uiteindelijk langzaam maar zeker wel uit elkaar te gaan driften. Wat er in de eerste week na de lancering precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het zou best kunnen dat de satellieten een tijdje aan elkaar zijn blijven plakken. Daar lijkt het een beetje op. Maar dat ze uiteindelijk toch losgeraakt zijn en uit elkaar zijn gaan driften. Dat zou ook kunnen verklaren waarom E-STAR 2 in eerste instantie wat problemen had. En eigenlijk nu nog. Maar het zou kunnen dat de antennes van E-STAR 2 niet uitgeklapt zijn. Als gevolg van het feit dat hij nog tegen AAU-SAT 4 aan zat ofzo. En daarom is de downlink van E-STAR 2 opvallend zwak. Maar goed. AAU-SAT 4 doet het verder prima. Van de week waren ze voldoende ver uit elkaar gedrift om ze eindelijk te kunnen identificeren. Zo'n kilometer of 30. En toen ben ik eens even flink gaan meten. En toen zag ik dat AAU-SAT-4 dan object 41460 is. Oftewel 21625E. En E-STAR 2 is dan vanzelf het laatste object 41459. 21625D. Delta. En ja, ik heb gelijk alle instanties gemeld dat ik dat als resultaat heb. En JSPOC en Kelso van Zelestrak en zo allemaal gewaarschuwd. En die hebben dat meteen overgenomen. Dus je vindt nou overal de juiste identificatie. Ook in de set van baanparameters van AMSAT-NA is het meteen verwerkt. Het was net op tijd. Dus op die manier zijn deze satellieten dus ook weer allemaal bekend en geïdentificeerd. Kunnen we weer andere dingen gaan doen. Hi. Dan van de week heeft iemand een experimentje gedaan met Oscar 73 en Oscar 29. Hij kreeg namelijk de mogelijkheid om de telemetrie van Oscar 73 niet alleen rechtstreeks te ontvangen, maar ook via het relaisstation van Oscar 29. En dat werkte opvallend goed. Hij kreeg zelfs een aantal packets van de telemetrie keurig gedecodeerd. Toen dacht hij even dat dat misschien een first was of zo, maar daar kwamen meteen al reacties op van nee, dat wordt al vaker gedaan, ook in het verleden. Al in de tijd van Oscar 6 en 7, in de jaren 70, zijn al verbindingen gemaakt via twee satellieten. Bijvoorbeeld W3PK en W2RS, die hebben in die jaren alle verbinding gemaakt via Oscar 6 en 7. En dat was toen een wereld first. Niet alleen in amateurkringen, maar voor alle ruimtevaartverbindingen. Het was voor het eerst dat verbinding via twee satellieten gemaakt werd door een paar aardse stations. En dat staat ook echt zo in de geschiedenisboeken, zullen we zeggen. Dus dat was wel bijzonder. Goed. Dan, ja, HemTV dus, morgen voor de liefhebbers. Symbol rate 2 samples per seconde en frequentie 2395 MHz. Mocht je zelf live mee willen kijken, kan natuurlijk altijd ook via de batc.tv of via principia.aris.org, zoals eerder vermeld. Maar dat moet dus wel lukken. Verder. Nog een D-expeditie in Engeland, eigenlijk Schotland. Een groep die wil in Schotland 22 tot en met 29 mei actief gaan worden op een heleboel banden, inclusief de amateursatellieten. Dus even de gaten houden, dat wordt Golf Sierra 3 Papa Yankee Echo / Portabel. Een groepje amateurs die dan met allerlei apparatuur daar in de verschillende modus actief gaan worden. Dus ook via amateursatellieten te verwachten. Juri UT1FG, maritiem mobiel op zijn schip, die is ook nog binnen het bereik van Europa. En is ook regelmatig gehoord en gewerkt de afgelopen periode. Kijken naar de amateursatellieten. Oscar 7, meest in mode B, af en toe mode A, als hij gereset wordt plotseling. Oscar 29 werkt prima. Drie van de Chinese satellieten, XW2A, C en F, volledig operationeel. Oscar 44 een klein beetje met packet te gebruiken, maar stelt niet zoveel voor. Oscar 50 doet het goed, Oscar 73 ook. Is dit weekend weer in amateurmode geweest, maar inmiddels alweer teruggeschakeld naar de door de weekse mode, zeg maar. Oscar 84 doet het goed, Oscar 85 ook. En Oscar 86, ja, maar buiten ons bereik. Space Station, hoofdzakelijk packet op 2 meter. Maar goed, dus af en toe ook een ARIS-verbinding en zelfs digitale ATV. Heel veel satellieten met telemetrie, ook de nieuwe UFTI-1 van de Universiteit van Luik, hoewel die vandaag niet meer gehoord is. Ik weet niet of er een probleem is, maar afgelopen week heeft hij keurig telemetrie uitgezonden, maar hij schijnt even verdwenen te zijn. Even in de gaten houden. Oscar 11 doet het niet meer. Ik heb nog wat geprobeerd iets op te pikken, maar niks te horen. Oscar 7 trouwens, wel grappig, de hele oude satelliet natuurlijk, uit begin jaren 70. Die heeft al heel lang problemen met zijn telemetrie-uitzendingen. Vaak doet zo'n telemetriebaken niks of zendt alleen een carrier. Vooral op 2 meter was dat steeds het geval. En als er al CW-signalen verschenen op de bakenfrequentie, dan bleek dat die CW eigenlijk alleen maar een beetje onzin was. Allemaal dezelfde groepen frames van telemetrie die allemaal dezelfde getallen waren, dus daar had je niks aan. Maar intussen blijkt dat afgelopen vrijdag Oscar 7 op 2 meter baken ineens serieuze telemetrie begon uit te zenden met zinnige frames, met echte getallen die lijken te kloppen. Dus de satelliet begint zelf steeds beter te functioneren en hij zendt echt telemetrie uit waar je weer iets mee kunt en waar je aan kunt zien of het allemaal goed gaat aan boord. Dus op 145, 972 of 971, zo'n beetje, daar kun je hem eventueel horen tijdens mode W-passages. Goed, Oscar, oh nee, ISS, Space Station, hele drukte met wetenschappelijke experimenten, allerlei onderzoek wat gedaan wordt. En verder zijn ze vooral bezig met het inpakken van de Dragon, het ruimtevrachtschip van SpaceX, dat op 11 mei moet vertrekken vanuit het Space Station. Dan wordt die losgekoppeld, 's middags, en dan gaat hij 's avonds landen in de oceaan, in de Pacific, en dan wordt hij opgepikt. Dus er gaat een heleboel materiaal terug naar de aarde, wat dan weer onderzocht kan worden. Verder van de week weer een lancering geweest van een Falcon 9, JCSAT-14, op 6 mei. Voor een hoge elliptische baan, zodat die satelliet naar een geostationaire baan kon gaan. Die lancering is ook helemaal geslaagd en alweer is het gelukt de eerste trap te laten landen op een schip in de oceaan. Deze keer was dat veel spannender, want er was veel minder brandstof, veel hogere snelheid. Dus ze wisten niet of het wel goed zou gaan deze keer, maar feilloze landing geworden, toch weer. Maandagavond of dinsdagochtend dan komt het schip met de raket aan in Port Canaveral, bij Cape Canaveral, en dan wordt hij dus weer aan land gebracht. Opvallend hoe soepel dat toch weer gelukt is. Ja, en dan komen weer meer lanceringen aan, ook weer van een Falcon 9 later, maar goed, eerst nog wat Russische lanceringen. En dan komt op zo vroeg 24 mei weer een Falcon 9 met een communicatiesatelliet. En dan komen we weer een paar Galileo navigatiesatellieten op zo vroegst. Oh nee, op 24 mei is dat. 'S Morgens met een Soyuz vanaf Kourou, Frans-Guyana. Nou ja, zo gaat het maar door. Heel wat activiteiten nog te verwachten in de ruimte zoals gebruikelijk, want het gaat maar door. Voor de liefhebbers, morgen de planeet Mercurius passeert voor de zon langs. Bijna de hele dag te zien. Als je de zon, ja, je moet hem niet rechtstreeks bekijken, maar als je hem projecteert, dan kun je dat waarschijnlijk wel waarnemen. Hoe de planeet voor de zon voorbij schuift. Komende week is overigens Astronomieweek. En op de 14e Astronomiedag voor de liefhebbers. Goed, nou ja, dat zijn zo even de dingen van deze week.